Mededeling namens de kerkraad. Tijdens de stemmingsvergadering van vorige week is gekozen en door de kerkraad benoemd broeder K. van Zijveren als ouderling. Broeder van Zijveren heeft zijn benoeming aanvaard. En volgende week zijn de jongeren van de Bijbelstudieconferentie 30PLUS bij ons aanwezig in de kerk. Voor genoemde datengeld zullen de Heer wil en wij leven. Collecte, de eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen en de derde collecte is voor de hulpverleningszondag. Tot zover de mededeling.
Ons begin staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen Psalm 118 en daarvan vers 1 en 3. Laat ieders Heeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Vers 1 en 3 van Psalm 118.
Thank you.
In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En stemmen in met de apostolische geloofsbelijdenis. Waarna we willen zingen op Psalm 48, het zesde vers. Van deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Hierna volgt de schriftlezing die u vanmiddag vindt in de algemene zendbrief van de apostel Jacobus. En daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Dus we zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 48, vers 6. En lezen daarna Jacobus 1, vers 1 tot en met 18.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergelegd in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van zonden. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Wetend dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Maar de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij mag volmaakt zijn en geheel oprecht en geen ding gebrekkig. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Die in ieder mild geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeert in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is als een golf van de zee, die van de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. Want die mens meende niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen, maar de broeder die nederig is, roem in zijn hoogheid. En de rijk in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt en zijn bloem is afgevallen. En de schone gedaante van haar aanschijn is vergaan. Zo zal ook de rijk in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen die de Heere beloofd heeft aan degene die hem liefhebben. Niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwaad en hij zelf verzoekt niemand. Maar een ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte meegesleurd en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde en de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij wie geen verandering is of schaduw van omkeer. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen van zijn schepselen.
Gemeente, het tekstgedeelte voor de prediking van deze middag vindt u in Jacobus 1. Het gedeelte wat we juist gelezen hebben en daarvan met name vers 2 en 3 en vers 12. En daar schrijft de apostel: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer ge in velerlei verzoekingen valt, wetend dat de beproeving van uw geloof leidzaamheid werkt. En vers 12, zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heer beloofd heeft degene die hem lief hebben. Voor we dit samen overdenken, willen we ons eerst verenigen in het gebed en de Heer vragen om zijn onmisbare zegen bij de bediening van zijn woord. Laten wij bidden. Heerlijk en dienenswaardig God in de hemel, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen u aan vanuit onze nood en behoeften. Wij prijzen uw naam vanwege uw heerlijkheid, uw majesteit. U bent groot in al uw werken, de werken van de schepping en de onderhouding van deze wereld. Maar hoe groot zijt gij in het werk van de verlossing en zaligheid van de uitverkorenen. Het is allemaal begonnen in uw hart, een plan dat u gemaakt hebt van eeuwigheid en wat u ten uitvoer hebt gebracht door het zenden van uw lieve Zoon en de uitstorting van de Heilige Geest. En het is door middel van de prediking van het evangelie dat u ze zelf toebrengt, dat u ze trekt met de koorden van uw liefde. En wij bidden, Heere, wilt u ook onder ons dat heerlijk werk doen en ook versterken wat uw hand begon. Heere, wat een voorrecht om in vrijheid te mogen samenkomen, terwijl we weten dat er zoveel medebroeders en zusters zijn in deze wereld die uw naam belijden en die u van harte hebben liefgekregen en die zoveel offers moeten brengen onder wille van het geloof. Die beproefd worden op een manier die wij zo niet kennen. Die moeten lijden om Jezus wil. En wij bidden speciaal ook voor hen. O God, wilt u ze toch nabij zijn? Wilt u ze bemoedigen? Wilt u ze ervan overtuigen dat u van hen af weet en dat u ook in hun situatie alle dingen wilt laten medewerken ten goede? Wilt u toch een halt toeroepen aan het woeden van de antichrist? Want de Satan gaat rond als een briesende leeuw en zoekt wie hij maar kan verslinden. En dat kan op verschillende manieren. Als wij niet op diezelfde manier aan brute vervolging zijn blootgesteld, dan weet Satan onder ons wel andere listen toe te passen om ons toch te laten struikelen, om ons mee te laten zuigen met de tijd van de geest van deze tijd en met een wereldse manier van denken en leven. Heren, laten we daar toch op bedacht zijn en er ook tegen gewapend zijn. En wilt u daarvoor ook de verkondiging van uw woord gebruiken om uw kinderen toe te rusten tot een leven met u en voor u. En laten we elkaar daarin ook tot een hand en een voet zijn. Heren, want niemand kan het alleen en gelukkig hoeft dat ook niet alleen. En dit is toch een van de aspecten van de heerlijkheid die al uw kinderen ten deel valt, dat ze niet alleen hoeven zijn, maar samen met alle heiligen de lengte en breedte, hoogte en diepte van de liefde van Christus zullen peilen. Ze kunnen het ook alleen niet af. Samen met alle heiligen. En dan in het gezelschap van de heilige engelen voor uw troon. Heren, wat een dag zal dat zijn als dat in zijn volle rijkdom zal aanbreken. Maar laat onze eredienst nu al een voorproefje mogen zijn en een vooroefening van die hemelse liturgie. Als ook nu de engelen toekijken en meebeleven wat hier in de eredienst gebeurt, waar uw woord opengaat, waar uw lof wordt gezongen, waaruit liefde de gaven worden gebracht, waar we samen luisteren naar dat eeuwig blijvend woord van u. Heren, kom dan in ons midden en verblijd ons door uw daden en geef dat we niet afgeleid worden door dingen van buitenaf, maar er zouden ook zomaar allerlei dingen bij ons van binnen kunnen leven. Zorgen en moeite en vragen die we niet van ons konden afschudden toen we dit kerkgebouw betraden. Maar Heere, laten we het bij u kwijt mogen raken. En geef dat we voor het eerst of opnieuw leren rusten in dat volbrachte werk van uw lieve Zoon, die vermoeiden en belasten nodigt, zo vriendelijk en welgemeend. Kom toch tot mij en ik zal u rust geven voor uw zielen. Rust die ook voor eeuwig zal stand houden. Heere, daar snakt ons hart naar. Daar hebben we zo'n behoefte aan. Het is ook het verlangen dat u dat wilt verlevendigen en wilt versterken. En geef, Heere, dat we zo de zegen van de rustdag mogen ervaren. En zo dragen we de gemeente aan u op. En we bidden, Heere, wilt u alles met uw zegen kronen, wat ook in het midden van de gemeente gedaan mag worden aan het onderzoek van uw woord, aan het samen dienen van u de Heere. Zegent u de broeders van de kerkraad. We bidden voor dominee mevrouw van Gent. Wilt u hen zegenen en tot een zegen stellen in het midden van dit volk. Heere, ontfermt u zich. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. En we denken speciaal ook aan de dienst van zending en evangelisatie. Heere, wilt u allen die erbij betrokken zijn en die een taak en roeping hebben ontvangen en zich soms ook op eenzame posten bevinden, bemoedigen en bekwamen en doen volharden, opdat uw koninkrijk mag komen en uw kerk mag worden gebouwd en uitgebreid tot het getal vol is. De volheid van de heidenen is ingegaan. We bidden ook voor de bekering van Israël. Als er zoveel zijn die hun Messias nog niet herkennen, Heere, dan bidden we dat u zelf door de krachtige werking van de Heilige Geest hun ogen ervoor wilt openen, zodat zij mogen overgaan van het oude naar het nieuwe verbond, dat ze een vervulling vindt in de zoen- en kruisverdiensten van de Messias, de borg en middelaar Jezus Christus. En dan zal het worden één kudde onder één herder. Heere, wilt u toch tonen dat u regeert en dat u doorgaat met uw werk. Zegen wat op uw zegen wacht. We bidden ook voor de Bijbelstudieconferentie die deze week zal plaatsvinden. Wilt u er ook bij zijn, Heere? Misschien zijn er ook uit deze gemeente die er aan zullen deelnemen. En uit andere gemeenten wilt u geven dat het ook goed mag zijn om elkaar te ontmoeten rondom die geopende Bijbel. En Heere, laat het zijn vruchten mogen dragen in het leven van ieder van ons. We bidden voor deze wereld in nood. We bidden voor de overheden, plaatselijk, provinciaal en landelijk, de volksvertegenwoordiging, de regering, de koninklijke familie, we dragen ze aan u op. En bidden, o God, wilt u ze allen met wijsheid bekleden. En ook allen die in de maatschappij op posten van verantwoordelijkheid staan. Laat het toch voor ieder van ons ook zo mogen gelden dat het christen zijn niet als een jasje is dat we zondags uittrekken en 's maandags weer aan de kapstok hangen. Maar dat we juist ook op de plek waar u ons stelt in het dagelijks werk, of als we studeren of stage lopen of naar school gaan, ons mogen openbaren als jongeren en ouderen die u de Heere vrezen. En geleerd hebben om te vragen, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? En zo bidden we, Heere, kom ons te hulp. Sterk ook uw dienaar in het spreken en de gemeente in het luisteren. En laat alles mogen uitlopen op de lof en prijs van uw driemaal heilige naam. U kunt het niet doen om iets van ons, Heere. We willen het ook vanmiddag voor u belijden. Zo gij in het recht zou treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie kan dan voor u bestaan? Maar nu is het toch bij uw vergeving, altijd geweest. O, zie ons aan in hem, de Zoon van uw eeuwige liefde. En hoort u onze gebeden en aanvaardt u onze dank in hem, die gij altijd hoort. Amen. Gemeente, u ontvangt nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw liefdegaven. En ter inleiding op de prediking willen we zingen uit Psalm 66. En daarvan de versen 4, 6 en 10. Dat is allereerst: loof, loof de Heer der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. En in dat vers wordt ook gezongen over de beproeving die de Heere in het leven van zijn kinderen zendt, als hij hen loutert door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Door s hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen. En God zij altoos op het hoogst geprezen. Wij noemen u vers 4, 6 en 10 uit Psalm 66. Gemeente, laten we straks als antwoord op de prediking zingen uit Psalm 73, daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, het 12e vers, straks in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, om maar meteen met de deur in huis te vallen, hoe moet een christen omgaan met beproevingen? En wat is het verschil tussen beproeving en verzoeking? En om ook meteen tot de kern door te dringen van wat de apostel Jacobus erover zegt, hoe is het mogelijk dat het voor een christen enkel vreugde zou moeten zijn? Hoe zou hij het enkel vreugde kunnen achten als hij of zij beproefd wordt? Wat betekent het dat de apostel Jacobus in navolging van zijn meester een zaligspreking uitspreekt in vers 12, als hij zegt, zalig is de man, en de vrouwen zijn daar natuurlijk bij inbegrepen, die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen die de Heere bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Dit zijn vragen die christenen in alle eeuwen hebben gesteld tot op de dag van vandaag. En dat zijn moeilijke vragen. Moeten we ook voor waken om daar goedkoop antwoord op te willen geven. Een beproeving stelt ons voor diepe, diepe levensvragen. En de diepste vraag is wel hoe een beproeving zich verhoudt tot de liefde van God, tot de leiding van God in mijn leven, tot de zorg van God die Hij heeft beloofd als Vader in de hemel en die ik zo nodig heb als kind op aarde. Gemeente, u wilde toch niet zeggen dat u niet van beproevingen af weet? Kent u zelf dan niet de voorbeelden uit uw omgeving of misschien nog wel veel dichterbij, uit uw eigen leven, van ziekte? Kent u geen verdriet? Heb jij nooit pijn? Zijn er bij jou nooit waarom vragen? Gebeuren er in uw en jouw leven dan geen dingen die je buitengewoon zwaar vallen? En die maken dat je tot God gaat roepen omdat u het allemaal niet meer weet en niet meer trekt? Gaat u of jij dan uit van het idee dat uw leven vooral een successtory is en moet zijn? En meent u soms dat God en de godsdienst vooral daarvoor moeten zorgen? Ja, dan is het niet zo vreemd dat u zodra er tegenspoed en kruis in uw leven komt zult roepen, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Maar dat verraadt iets anders. Dat roept op zijn minst de vraag op of u wel met de Heere leeft en hoe. Is dat wat u of jij dan voor ogen hebt? Je leven als een successtory, is dat in feite niet een variatie op het welvaartsgeloof? En dan maak ik me ernstig zorgen over u. Als ik de Bijbel lees, dan wordt één ding duidelijk, dat een christen in dit leven niet zonder beproevingen is en kan zijn. Wie zonder kastijding is, zegt Hebreeën 12, is geen kind, maar een bastaard, een onecht kind, want de Heere kastijdt degenen die hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Uw beproeving en kastijding is voor uzelf wel een moeilijke ervaring, maar tegelijkertijd, vergeet dat nooit, een positief bewijs dat God u als zijn kind wil opvoeden en vormen. Gemeente, de zaligspreking in de reclamefolder die zegt, wat ben je gelukkig als je het gemaakt hebt in dit leven en als je die prachtige vakantie naar die verre orde kunt doen. En dat je rijdt in die dure auto en dat je dat dure horloge hebt kunnen kopen en die telefoon die je eigenlijk helemaal niet nodig had. En de hele wereld cirkelt om het strelen van je ego. Dat is de zaligspreking uit de reclamefolder. En die is zo verleidelijk. Maar Jacobus 1, daar lees ik een andere zaligspreking. Zalig de man of de vrouw, de jongen of het meisje, die verzoeking verdraagt. En als die beproefd is, zal die de kroon van het leven ontvangen. Acht het voor grote vreugde als je in velerlei verzoeking valt. Gemeente, dat is waar we met Gods hulp over zullen nadenken vanmiddag. Luisterend naar dit woord uit de apostolische brief van Jacobus. De zegen van de beproeving. Wat is een beproeving, is onze eerste vraag. Ten tweede, waartoe dient de beproeving? En ten derde, waar loopt de beproeving op uit? Dus het thema is de zegen van de beproeving. Wat is een beproeving? Waartoe dient de beproeving? En waar loopt de beproeving op uit? Gemeente, we lezen deze woorden in de algemene zendbrief van de apostel Jacobus en hij stelt zichzelf voor in de aanhef van de brief, als hij daar van zichzelf schrijft, dat hij een dienstknecht is van God en van de Heer Jezus Christus. Bescheidenheidshalve vertelt hij er niet bij dat hij ook een broer is van die andere apostel van wie we een brief in het Nieuwe Testament hebben ontvangen, namelijk Judas. En deze Jacobus en Judas waren halfbroers van de Heer Jezus, zonen van Jozef en Maria. En aanvankelijk geloofden de broers van Jezus niet in hem, maar na het sterven en met name na de opstanding van de Heer Jezus zijn zij tot geloof gekomen. Hebben zij de Heer Jezus als de Messias van Israël ook leren belijden en mogen ze nu ook in zijn dienst staan. En dan heeft het ook iets te zeggen dat Jacobus die relatie die er geweest is op het natuurlijke vlak helemaal achterwege laat. En hier zie je eigenlijk iets naar voren komen van wat apostel Paulus ergens zegt. We kennen hem van nu aan niet meer naar het vlees. Dus de natuurlijke band die er geweest is, die doet er in feite ook niet meer toe. Er is een andere band gelegd die er voor eeuwig toe doet. Dat is een bloedband niet op de natuurlijke manier opgevat, maar een bloedband door het bloed van Christus dat hij gegeven heeft tot vergeving van de zonde van zijn volk. Een geestelijke band is daar nu gekomen en zo mocht Jacobus nu ook in de dienst komen van de koning van de kerk, in dienst van God en van de Here, de Kyrios, Jezus de Messias. En deze Jacobus hoorde dus tot de mannen van het eerste uur. En hij heeft een grote plaats mogen innemen in de oorspronkelijke moedergemeente van alle christelijke gemeenten. Dat is de gemeente in Jeruzalem. En in Handelingen 15, daar zien we hem optreden als de voorzitter van het zogenaamde apostelconvent. En leiding geven aan de christelijke gemeente. Hij is een van de steunpilaren geweest in de allereerste christelijke gemeente, joods-christelijke gemeente in Jeruzalem. En Jacobus heeft deze brief al vroeg geschreven. Gereformeerde bijbeluitleggers zeggen dat het misschien wel de oudste apostolische brief is van het Nieuwe Testament. Dus nog eerder geschreven dan de oudste brief van Paulus, dat is 1 Thessalonicense. Ja, eerder dan de evangeliën. Jacobus staat dus dicht bij de begintijd van de christelijke gemeente en dicht bij de woorden van Christus die bewaard zijn gebleven. En wij kennen ongetwijfeld allemaal de zaligsprekingen van de Heer Jezus uit de bergrede. En dit onderwijs van Jacobus is daar nauw mee verwant, want ook hier hebben we te maken met een zaligspreking van Christus, maar nu niet opgeschreven door Matthäus, maar opgeschreven door Jacobus. Maar inhoudelijk staan ze heel dicht bij elkaar, want ook in de bergrede gaat het om zaligsprekingen van armen, van hongerigen, van treurenden, van vervolgde christenen, kortom mensen die beproefd worden. Misschien zouden we de zaligsprekingen van Matteüs 5 wel kunnen samenvatten. Met deze ene zaligspreking: zalig is de man die verzoeking verdraagt. Maar dat brengt ons dan bij de vraag wat een beproeving of verzoeking dan is. Want u hebt al wel gemerkt dat zowel in vers 2 en 3 als ook in vers 12... Jacobus die beide woorden, verzoeking en beproeving, naast elkaar gebruikt, ik zou bijna zeggen door elkaar gebruikt, dat ze inwisselbaar zijn, dat ze over dezelfde zaak gaan. De verzoeking en de beproeving zijn twee kanten van één en dezelfde zaak. Dus het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. En door de verzoeking wordt de christen op de proef gesteld. En door die beproeving wordt hij gelouterd en daardoor geheiligd. Dus dat is het eerste. Jacobus gebruikt beide woorden voor één en dezelfde zaak. Maar er is nog iets. Hij gebruikt ook nog een keer dat ene woord verzoeking in twee betekenissen. Namelijk, als hij allereerst spreekt over de verzoeking en beproeving die van God komt, dan is het een beproeving om de christen te heiligen. Maar die andere soort verzoeking, die komt van de duivel om je in zonde te laten vallen en te verstrikken. En u waarschuwt Jacobus duidelijk voor die laatste soort verzoeking in vers 13 tot en met 16. Niemand als hij verzocht wordt, zegt hij dat hij van God verzocht wordt. Maar die wordt dan verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken wordt en verlokt wordt. Er is zonde in het spel. En waar de zonde vrij spel krijgt, daar zie je de duivel achter de coulissen aan het werk. Dus dat is wel even iets anders dan de beproeving die de Heere gebruikt om zijn kinderen te heiligen. Dus dat moeten we ook goed onderscheiden. En soms is het niet zo heel scherp van elkaar te scheiden. Denk maar aan het bekende voorbeeld van Job in het Oude Testament. De man van smarten zou je hem ook wel kunnen noemen. De grote leider met een ei geschreven. Want in het boek Job wordt duidelijk dat de Satan toestemming krijgt om Job het zo moeilijk te maken. Althans, er is Satan op uit om, als het mogelijk zou zijn, hem los te weken van God en zijn heerlijke dienst. Maar er is wel een grens aangesteld. En je ziet in diezelfde geschiedenis van Job dat de Heere hem op de proef stelt. En hem ook door dat enorme proces van lijden wat hij moet doormaken, wat is die man zwaar op de proef gesteld, dat hij hem loutert en tenslotte ook rijk zegent. Gemeente, Jacobus valt eigenlijk in deze brief meteen met dit onderwerp met de deur in huis. Want na de aanhef en de groet in vers 1 begint hij meteen hierover. Zonder verdere inleiding. Het is meteen de kern. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer geen velelei verzoekingen valt. Dus dat was ook actueel voor zijn eerste lezers. Wie waren dat eigenlijk, die eerste lezers? Wel, die worden heel kort aangeduid ook in het eerste vers. De 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Wie zouden daar nou mee bedoeld zijn? Nou, er zijn hier misschien jongens en meisjes in de kerk die, als je hoort van 12 stammen, dan denk je heel begrijpelijk meteen aan de 12 stammen van Israël. Niet waar? Dat was het verbondsvolk van de Heere in het Oude Testament. Het volk van Israël, voortgekomen uit die 12 aartsvaders, de 12 zonen van Jacob. Het verbondsvolk van God in de oud-testamentische bedeling. Ja, maar dat is hier toch niet bedoeld, want we zijn nou in de nieuw-testamentische bedeling. Het gaat om de gemeente van het nieuwe verbond. En we zullen hier dus moeten denken aan joods-christelijke gelovigen die verdreven waren, want het woord verstrooiing valt. Ze waren verdreven van huis en haard En hebben dan ergens moeten leven, ver van hun familie en alles wat hen lief en dierbaar was, in de diaspora, in de verstrooiing. En in Handelingen 8 kunnen we daarover lezen, dat na de dood van Stefanus die eerste christenen genoodzaakt werden om te vluchten. Dat er toen die verstrooiing kwam. En ze zijn toen met name in noordelijke richting gevlucht naar Syrië en Fenicië en Cyprus. En gemeente, zoals het vandaag geen pretje is om in een vluchtelingenkamp in Syrië te wonen, zo was het toen ook voor die eerste christenen absoluut een zware beproeving. Dat ze verdreven werden en elders een veilig heenkomen moesten zoeken. En dat ze dit om der wille van het geloof moesten ondergaan. Nu is dit duidelijk een situatie die de mensen niet zelf hebben gezocht, maar die hen overkomen is. Het zijn de omstandigheden van het leven waarin ze vanwege hun christelijk geloof terecht zijn gekomen. Daar kun je zelf eigenlijk niets aan doen, maar je moet het wel onder ogen zien en er op een christelijke manier op reageren en mee omgaan. En als Jacobus dus in vers 2 hier het woord verzoeking voor gebruikt, maar het meteen verbindt met beproeving, dan begrijpen we dat dit een type situatie is die het geloof, het vertrouwen op de Here op de proef stelt. En het dus ook je geduld en volharding op de proef stelt. Want daar komt het op aan om te volharden in het geloof en de hoop en de liefde. Om te volharden in het godsvertrouwen. Ja, juist als de wind tegen is. Dat is die soort verzoeking die van God, van Gods kant komt. Om zijn kinderen te louteren. Maar gemeente, ik moet toch ook iets zeggen over dat andere type verzoeking. Zoals die in dat laatste stukje wordt genoemd. In vers 14 bijvoorbeeld, en ieder wordt verzocht als die door zijn eigen begeerte wordt afgetrokken en verlokt. Ja, tenzij het hier in Ouderkerk helemaal niet aan de orde zou kunnen zijn. Dat ook maar iemand door zondige begeerten, door de zuigkracht van de wereld, verlokt zou kunnen worden. Ik wil graag geloven dat het hier beter is dan ergens anders, maar ik kan toch niet geloven dat deze plaats niet ook net als alle andere plekken in de wereld buiten het paradijs zou liggen. Met die tweede soort verzoeking gaat het dus om het volgen van je eigen zondige begeerten. En dat je daardoor wordt weggetrokken van het tere, oprechte, zuivere leven met God. Er is dus zonde in het spel. En de zonde is de oorzaak van je verzoeking. En als je daar op een dubbelhartige manier mee omgaat, Jacobus gebruikt dat woord in vers 8, dubbelhartig. Nou, dat is in elk geval niet oprecht. Dan zul je gevangen worden in de strik van de verzoeking en eindigen in de dood. Jacobus noemt het een soort negatieve zwangerschap in vers 15. Want als de begeerte ontvangen heeft, zwanger is geworden, baart ze zonde. En als de zonde volgroeid is, baart ze de dood. En als u vraagt wat bedoelt Jacobus, dan moet u zijn brief nog maar eens verder doorlezen. En dan kom je erachter dat hij in het vervolg van zijn brief waarschuwt tegen het volgen van je wellust, zonden op seksueel gebied. Als hij het heeft over vriendschap met een wereldse manier van denken en leven. Heeft hij dat 2000 jaar geleden al opgeschreven? En is het vandaag nog net zo actueel als toen? Hij spreekt ook over uitbuiting van de armen. Zich verrijken ten koste van anderen. Dus ook zonden op sociaal en materieel gebied. Hij maakt het dus heel concreet en schrijft er scherp over. Zonder aanzien des persoons. En nu maakt hij in vers 13 een duidelijke onderscheiding. als hij zegt, God verzoekt niemand met het kwade. En hij kan ook niet verzocht worden. God heeft niets met het kwaad van doen. God kan niet met het kwaad verzocht worden. Want God is zo heilig, zo goed en groot. Het kwade heeft geen vat op hem. En dat is meteen het grote verschil tussen God enerzijds en mensen en engelen anderzijds. Want de engelen en de mensen, zelfs ondanks het feit dat ze goed geschapen zijn, waren vatbaar voor de verzoeking met het kwade. En zij konden in zonde vallen en zijn ook metterdaad in zonde gevallen. Maar God kan niet in zonde vallen, kan dus ook niet met de zonde leven en zal dus ook niet met de zonde meewerken. God zou zijn heiligheid verliezen als hij kon of wilde zondigen. Wat voor respect zou je trouwens nog moeten hebben voor een God die zondigt? Maar juist dit maakt God zo groot. En dit wordt dan ook meteen duidelijk, gemeente. Zodra in ons leven de zonde om de hoek komt kijken, moet u niet zeggen, oh, dat heeft God zo bestuurd en gewild. Of dat u daar nog een of ander vroom praatje over gaat ophangen om het recht te breien, of hoe je dat ook maar proberen zou. Want dan zou u God tot een handlanger maken van uw eigen zondige begeerten en strevingen. En dan gaat het helemaal van kwaad tot erger. God zal u nooit verzoeken om te zondigen. Dus als dat aan de orde is, dan heb je het zelf opgezocht. En als je zelf de zonde opzoekt, houd dan maar op met bidden, zegt Jacobus, want dat is kwalijk bidden. Dubbelhartig bidden. De zonde aan de hand houden en jij dan bij God je biddende handen ophouden om zijn zegen en een vroom gezicht, vergeet het maar. Doe eerst die zonde weg. Breek met die zondige relatie die je huwelijk kapot maakt. Stop met die zondige praktijken op de boekhoudafdeling van je bedrijf. Stop met de ontheiliging van de rustdag. In je persoonlijk leven of in je bedrijf, daar kan geen zegen op rusten. God verzoekt niemand tot het kwade. Dat is van de duivel. Die is daar in het paradijs al mee begonnen en had er succes mee. De enige manier om de gevolgen daarvan te boven te komen, gemeente, is bekering tot God en het leven naar zijn wil. Waar dat uitblijft geldt rampzalig. De man of de vrouw die met de zonde niet breekt, die de verzoeking opzoekt, die de wereld lief heeft boven God, die volhardt in het kwade. O, laat dat toch niet van u of jou gezegd moeten worden en neem het ter harte als het van toepassing is. Gemeente, we hebben nu vanuit Jacobus 1 eerst overdacht wat er met die verzoeking en beproeving wordt bedoeld. Maar nu, waar het toe dient. Het antwoord in Jacobus 1 is volharding. Volhouden. Doorgaan. Niet opgeven. Niet moedeloos langs de kant van de weg gaan zitten. Niet het hoofd laten hangen. Niet wanhopen. Niet aan God gaan twijfelen. Maar blijven bidden. Blijven geloven. Blijven leven met je open Bijbel. God, blijven lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Verlies de moed niet, broeders en zusters. Verlies de vreugde niet. Acht het voor enkel vreugde. En als u nou denkt, ja, die Jacobus die heeft misschien wel makkelijk praten. Die weet natuurlijk niet waar ik mee zit. En wat wij moeten doormaken. Dat is makkelijk gezegd. Om het als een vreugde te zien als je beproefd wordt. Maar wat weet u er zelf van? Vergis u niet. Hier is niet iemand aan het woord die even vanuit de hoogte komt vertellen hoe het zit. Maar deze Jacobus die komt heel dicht bij u staan. En dat proef ik met name als we in vers 16 een kleine toevoeging lezen ten opzichte van vers 2. Want daar spreekt hij de gemeente aan als broeders, en nogmaals in die aanspraak zijn in feite alle gemeenteleden wel inbegrepen. Broeders en zusters en jongens en meisjes. Maar in vers 16 komt hij dichterbij, nog dichterbij. En dan zegt hij, dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Hier zie ik een vaderlijke apostel die een arm om je heen slaat. En dat is helemaal niet een type die even vanuit de hoogte de theorie gaat uitleggen die het voor ons allemaal duidelijk zou moeten maken hoe het zit. Absoluut niet. Hij weet er zelf ook alles van wat het is om beproefd te worden. Maar tegelijk heeft hij een heel goede reden om toch te kunnen spreken van vreugde in de beproevingen. En die goede reden ligt, nee, die ligt niet in de omstandigheden, alsof die bij nader toezien toch nog wel een klein beetje meevallen. Want die omstandigheden zijn zwaar, buitengewoon zwaar. Maar het is precies zoals de apostel Paulus dat in Romeinen 8 opsomt in vers 35, 34 en 35. Waar hij een opsomming geeft, nee, vers 35 is het, van verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid of gevaar of zwaard. Allemaal situaties die duiden op beproeving van de christen. Maar er gaat aan vooraf, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger. En Paulus geeft hier ook geen theoretische opsomming van dingen die mogelijk ooit een keer zouden kunnen gebeuren, terwijl ze toch heel ver van zijn bed staan. Oh nee, absoluut niet. Hier spreekt de man van de praktijk. En toch, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Laat het waar zijn wat Psalm 44 al zegt. Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. En we worden als slachtschapen naar de slachtbank geleid. Maar in dit alles, meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft liefgehad. Dat is het geheim van de vreugde in de beproevingen. Als er één geleden heeft en op de proef werd gesteld, gemeente, dan was het wel de Heere Jezus. En dat heeft hij doorstaan om u te kunnen bewaren in de beproevingen. En als u in uw beproevingen nu eens denkt aan de Heer Jezus in zijn lijden. En welk doel hij voor ogen had met zijn lijden. Namelijk om uw volkomen verlossing tot stand te brengen. En als u bedenkt dat de Heer Jezus dat werk heeft volbracht. Het is niet halverwege blijven steken of uiteindelijk mislukt. Hij heeft het volbracht. Dan kan het eenvoudigweg niet zo zijn dat u in uw beproevingen nu ineens helemaal schipbreuk zou moeten lijden en ten onder gaan. Want dan zou uw zaligmaker falen. En die heeft al overwonnen. Die heeft de proef doorstaan. Die heeft zelfs dood en graf overwonnen. Hij is al ingegaan in de vreugde van zijn vader. In het huis van zijn vader, waar hij de plaats bereidt voor allen die hem in onverderfelijkheid hebben liefgekregen. Daar zit hij op zijn troon van waar hij alle dingen regeert, in het groot, in het wereldgebeuren, in zijn koninkrijk, maar ook in het klein, in die zogenaamde kleine dingen van mijn persoonlijk leven. Ze ontgaan hem niet. Ze vallen niet buiten zijn beeld, sterker nog niet buiten zijn bestuur. En ze lopen hem niet uit de hand. Nee, alle dingen moeten medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Daarom vreugde, toch, ondanks die beproevingen, vreugde in hem en door je tranen heen. Mijn beproeving zal de trouw van Christus en de vaste grond van de genade niet te niet doen, maar juist te meer laten schitteren. Ja, ik heb wel verdriet, angst, of zorg. Maar ik hoef niet te wanhopen. Bijvoorbeeld als ik naar het ziekenhuis moet voor een intensieve behandeling. Of risicovolle operatie. Of als je een kind of een gezinslid of een familielid of goede vriend in het ziekenhuis hebt liggen. En zelfs als ik sta bij het graf van mijn geliefde. Of als ik anderszins door diepe dalen word geleid en grote verliezen moet verwerken. Maar hij blijft getrouw. De bron van alle goed. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. En Jacobus zegt dan ook in vers 16, dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Met andere woorden, heb toch geen verkeerd beeld van God. En geen verkeerde gedachten van God. God is de Vader der lichten, zo eindigt dit gedeelte. Alle goede gaven, alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomstig. Bij wie geen verandering is of schaduw van omkering. Elke goede gave daalt af van hem naar u toe. En zijn grootste gave is de gave van zijn zoon. En waar die ontvangen wordt in het hart door het geloof. Daar ziet u tot uw verwondering dat God in hem alles heeft gegeven. Tot uw behoud en eeuwige vreugde. Alles ook om het nu vol te kunnen houden. Zou God die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, zou hij ons met hem niet alle dingen schenken? En in dit verband spreekt Jacobus nu ook over het gebed. In vers 5, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die in ieder mild geeft en niet verwijt. En het zal hem gegeven worden. Waartoe dient de beproeving en hoe is het vol te houden? Door het zien op de Heer Jezus en in de weg van het gebed. En die uitspraak in vers 5 is wel bekend. Indien iemand wijsheid ontbreekt, laat hij het van God begeren. En we mogen dat ook op allerlei situaties toepassen. Gemeente, laat dat duidelijk zijn. Maar ik moet u eerlijk zeggen dat het mij zo verging bij de voorbereiding van de preek, dat ik toch ineens duidelijker te zien kreeg dat het wel heel speciaal ook te maken heeft, juist met dit punt van hoe kun je nu de beproeving doorstaan? Als het daarover gaat, ontbreekt het ons toch zo dikwijls aan wijsheid om op een geestelijke manier op die beproevingen te reageren, hoe dikwijls reageren we niet vanuit ons vlees. Maar vraag dan aan God om die wijsheid. En dan zal hij u geen verwijt maken als u er nog zo mee worstelt met die beproevingen. En dat u niet in één keer vrede hebt met de omstandigheden. Of als er nog zoveel in je binnenste op en neer gaat als de golven van de zee. Maar die beproeving moet niet met gebalde vuisten beantwoord worden, maar met biddende handen. Het is in de weg van die biddende overgave en het vertrouwen dat u in de beproeving toch de vreugde kunt ervaren. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig slot door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. En waar loopt die beproeving dan op uit, gemeente? Dat is onze laatste gedachte en het antwoord vindt u in vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen die de Heere beloofd heeft aan degene die hem lief hebben. Zalig. Zalig, dat is echt zo'n Bijbels woord. Dat is nog meer dan gelukkig. Er is dat woord dat samenvat het heil dat Gods kind nu al mag ontvangen en waarin hij eens eeuwig zal delen en dan als een volkomen werkelijkheid. Het is nu nog maar ten dele, maar eens volkomen. Zalig, welgelukzalig is de man of de vrouw, de jongen of het meisje die de Heere vreest. En als het woord zalig valt, moeten we dat één op één verbinden met de zaligmaker. Er kan geen sprake zijn van zaligheid als er geen zaligmaker was. En ieder die de zaligheid wil leren kennen, die zal het bij de zaligmaker moeten gaan zoeken. En daar is het te ontvangen. Hij heeft nog nooit een bidder laten staan. Die zaligheid is een deel dus van allen die de zaligmaker hebben leren kennen en hebben leren nodig krijgen en lief krijgen. En hun zaligheid is zo groot omdat het hen brengt van de diepste ellende in de hoogste vreugde. Het is zo vast omdat het vast ligt, gelukkig niet in iets van ons, ook niet eens in ons geloof, maar het ligt vast in de verdiensten van Christus die voor eeuwig blijven gelden. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Gods kind in de beproeving heeft een vader in de hemel. De vader der lichten van wie alle goede gaven afkomstig zijn. Hij heeft een zaligmaker die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En de Heilige Geest als trooster die hem bewaart bij de enige troost. Dit is de vreugde die alleen ervaren wordt in de weg van het geloof. En zelfs als het geloof wordt beproefd, want het weet toch, dwars door de aanvechting en de tranen heen, zo God voor ons is, wie of wat zal dan tegen ons zijn? De beproeving kan zwaar zijn, maar wat in hemel of op aarde kan de trouw van God er niet doen? Dit doet mij volharden in het gebed en in het vertrouwen dat Hij niet zal loslaten wat zijn hand begon. Ik kan het zomaar loslaten, maar Hij zal niet loslaten wat zijn hand begon. En Hij zal het goede werk voleindigen. Gemeente, de beproeving dient de loutering van het geloof. Zoals zilver wordt gelouterd in de smeltkroes. U kent dat beeld. Door de hitte van de smeltoven wordt de erts gesmolten en het zilver, dat komt tevoorschijn. En dat heeft blijvende waarde. En daar gaat het om. Dat dat naar voren komt, naar buiten komt. Dat dat gaat schitteren in ons leven. En hoe dikwijls heb ik al niet kinderen van God horen getuigen dat ze juist in de grootste beproevingen het meest van Gods goedheid hebben geproefd. Ik denk aan een vriend en collega die ernstig ziek was en ook is overleden, maar op enig moment na een buitengewoon zware periode weer in de kring van vrienden aanwezig kon zijn en tegen ons zei: broeders, ik ben nog nooit zo dicht bij de dood geweest en nog nooit zo dicht bij God geweest. Dan is er vreugde in de beproevingen. Een vreugde die de wereld niet kent en die die ook niet geeft. Maar God wel. God vindt zijn diepste, Gods kind vindt zijn diepste vreugde in God. En hoewel nu onvolkomen, biedt het toch de voorsmaak van de eeuwige vreugde. Van ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Die zijn er nu nog wel, maar dan niet meer. Dan alleen maar vreugde in God en om God. Een vreugde om het genieten van de zaligheid. Die de Heer Jezus verwierf en die de Geest doet smaken. Ja, u leest het goed. Er staat een zalig spreking in de Bijbel voor christenen. Die beproefd worden. En zij zullen de kroon des levens ontvangen. De kroon, dat is de krans die aan de winnaar van de wedstrijd aan het eind wordt verleend. Of aan de overwinnaar van de strijd. Zegt de Heer Jezus zelf, niet wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Dat zegt Hij die zelf de doornenkroon gedragen heeft. En die door dood en graf is heen gegaan om het leven te verwerven. Eeuwig leven voor zijn volk. En als u midden in de ellende zit, midden in het vuur van de beproeving, Denk dan aan de toekomst die is weggelegd voor wie de Heere vrezen, die hem verwachten. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Als u er zo diep door moet, denk dan aan die doorboorde hand van Christus. Want daarmee reikt hij die krans, die kroon des levens aan. En aan wie? Aan allen die hem lief hebben. Nou, dat kun je toch weten, of niet? Of dat van u of jou geldt. Allen die hem lief hebben. Die misschien ook een keer, net als Petrus, op dat plekje moeten komen waar je je heel erg gaat schamen. Voor wie je nou zelf bent geweest. En dan klinkt toch die vraag uit het liefde hart van de zaligmaker. Hoe is het nou echt? Dan weet je toch wat het antwoord is, of niet? Die allen die hem lief hebben, die hem zo lief hebben, dat ze dan ook bereid zijn om voor zijn naam smaadheid te lijden. Bereid om offers te brengen, bereid zichzelf te verloochenen. Let hierop, de weg van de beproeving is de goede weg. Zijn vergissing. Dit is de weg die de Heere met u gaat. Die beproeving is niet een bewijs dat God u vergeten is. Maar het is een bewijs dat God bezig is u thuis te brengen. En om u minder gehecht te laten zijn aan de dingen van dit aardse leven. En u meer te richten op zijn heerlijke toekomst. Volhard dan in de weg die de Heere met u gaat. Volhard in de beproeving. En u zult er gelouterd uitkomen. Er is een belofte die ook vandaag ja en amen is. Hij geldt om Jezus wil. Een belofte van de kroon des levens. Al gaat het schaap dan door diepe dalen, zelfs door het dal van de schaduw van de dood. Maar de herder gaat voorop. En hij brengt ze thuis. En dat sterkt de christen in de beproeving. In dit alles. Ondanks dit alles. Maar ook in dit alles. Meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En de vrucht van zijn genade is dan toch dat u hem ook lief hebt. Want wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Gemeente, de zegen van de beproeving is dat het geloof wordt gelouterd, de liefde verdiept, het leven geheiligd en de hoop versterkt. Daarom leert Gods kind God danken, zelfs voor de beproevingen, en roemen in de verdrukkingen, want hij blijft getrouw en het verlangen wordt sterker om uit dit tranendal te mogen overgaan in de eeuwige vreugde die de Heer Jezus heeft weggelegd voor wie hem lief hebben. Om te eindigen met de bekende woorden van Robert Murray McShane. Zo reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed daarboven. Naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Amen. Laten we nu samen danken en bidden. Getrouwe heren, zo mogen we ook aan het einde van deze eredienst uw grote naam met eerbied prijzen. En we danken u voor het onderwijs van de schriften en bidden uw zegen erover. Want wij zijn allemaal mensen die vroeg of laat en op de ene of de andere manier wel in aanraking zullen komen met beproevingen. En wij bidden om die wijsheid en om die kracht van omhoog die ons in staat stelt om dat ook op een gelovige en vertrouwelijke manier te kunnen dragen. Om niet wanhopig te worden en niet opstandig. Dat ze allemaal zo begrijpelijk zijn en misschien zelfs wel voor de hand liggen als we alleen kijken naar het menselijke vlak. En als we de dingen in hoger licht mogen zien, Heer, dan gaan we toch geloven dat u zich niet vergist. En dat u een weg met ons gaat die u niet uit de hand loopt. En waardoor u ons dichter tot u wilt brengen en klaar wilt maken voor die eeuwige vreugde. Heren, wij kunnen uw wegen niet altijd begrijpen. En wij danken u, Heren, dat we in de Bijbel mochten lezen dat u geen verwijt maakt. Als wij er ook nog zo mee worstelen. Als we misschien wel in de knoop zijn geraakt met bepaalde dingen. Maar u bent toch die God die medelijden toont in die medelijdende hoge priester die gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. En hij heeft daarmee de weg vrijgemaakt naar de troon der genade, opdat wij daar zouden aankloppen en door u geholpen worden ter bekwamer tijd. Heren, laten we dan ook van die weg gebruik mogen maken. Vanuit de behoefte van het hart. En als de Heer Jezus ons heeft leren bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dan mogen we dat ook wel dagelijks nabidden. Leid ons zo dat wij niet in verzoeking komen. Wilt u ons voor die duivelse verzoeking bewaren? En leid ons zo dat we door u vastgehouden en gedragen worden. De Satan heeft alle discipelen van de Heer Jezus zeer begeerd om ze heen en weer te schudden op de zeef, zodat ze door de mand zouden vallen. Maar er is een hoge priester die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En die zegt, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. En daar danken we u voor. Daar hangt het ook allemaal van af. Als wij het moesten vasthouden, heren, waren we het vandaag nog kwijt. Maar als u uw eigen werk vasthoudt, dan is het voor eeuwig vast. En zo kunnen we getroost reizen onder een heiligend kruis. Naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Heren, wilt u zelf het gepredikte woord met uw zegen achtervolgen? Wilt u wegnemen wat van de mens was en wilt u zegenen wat van u was? Laat het meegaan deze week in. En geef, Heren, dat we allen op u mogen leunen en steunen. En zo dragen we elkaar bij de troon van uw genade op. Blijf ons ook nabij in het verdere van deze dag, als de avond valt. En leid ons, Heren, als aan uw hand. Want zonder u kunnen wij niets doen. Wilt u onze dank aanvaarden voor wat u schonk en ons bidden verhoren uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten wij nu als slotzang nog zingen uit Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, het zesde vers. Gaat nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.